Raf heeft vandaag al mooie liedjes voor ons uitgekozen, die ons bemoedigen, die ons hoop geven. En hoop, dat is natuurlijk waar wij in geloven. Hoop is wat ons doet leven, zoals ook dat liedje is van Wiltura, denk ik. Die zegt dat ook, hoop doet leven. Maar natuurlijk niet een hoop die gebaseerd is op de gedachten van mensen, op wijsheid van mensen, maar hoop die gebaseerd is op God. Op God en op zijn heilig woord. En de les vandaag zal gaan over koning Josia. En ik denk dat we wat waardevolle lessen uit zijn leven en uit de gebeurtenissen van zijn leven kunnen trekken. En het verhaal van koning Josia is geschreven in 2 Koningen, maar ook in 2 Kronieken. En we zullen het eerste gedeelte van wat we vandaag gaan zien in 2 Kronieken beginnen, in hoofdstuk 34. En dan zullen we overgaan voor het tweede gedeelte van het verhaal naar 2 Koningen 22. Maar dat zal ik wel doorgeven. Laten we naar 2 Kronieken hoofdstuk 34 gaan. Kronieken, 2 Kronieken, wat ook in de Hebreeuwse Bijbel het laatste boek is. Wat zij erkennen als het laatste boek van de kanon. En in 2 Kronieken, hoofdstuk 34, daar lezen wij in vers 1. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af, rechts nog links. Vers 3. In het 8e jaar zijn regering, toen hij nog jong was, begon hij de God van zijn vader te zoeken en in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte, de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden. Tot hier. Hier is een jongetje van 8 jaar, die koning gemaakt wordt van een volk en van een land. Die enorm veel macht aan zijn voeten krijgt neergelegd. En die kon doen en laten wat hij wilde. En als hij dan op 8-jarige leeftijd koning wordt, dan zien we dat in zijn 16e levensjaar dat hij iets gaat doen. Hij begon namelijk de God van zijn vader David te zoeken. En ik heb geprobeerd daarover na te denken. Wat deed ik toen ik 16 jaar was? En ik kan u zeggen dat het niet was wat koning Josia deed. God zoeken. Wat deed jij toen jij 16 jaar was? Was het God zoeken? Wetende dat jij de koning zijt van een land zoals Josia dat was. En dat alle macht aan uw voeten was. En dat gij kon doen en laten waar gij maar zin in had. Josia begon de Heere te zoeken. Er wordt van hem gezegd. Hij deed wat recht is in de ogen des Heeren. En wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af in vers 1 en 2. Naar rechts nog naar links. Hoe vaak word jij niet geconfronteerd met de keuze om een compromis te maken? Om een compromis te maken met zonde. Om een compromis te maken met een toestand die voor God niet aanvaardbaar is en dat jij toch een beetje afwijkt naar links of naar rechts. Josia zocht de Heere. En was gekend als een man, als een jonge kerel, die God zocht en die niet afweek naar links, nog naar rechts. En ik kan u één ding zeggen. Als wij naar ons eigen leven kijken, dan weten wij dat dat heel veel moed en sterkte vraagt. Want kijk maar naar de eigen keuzes die jij hebt gemaakt tot nu toe. En daar waar jij compromissen hebt gemaakt, dat jij gefaald hebt en dat je wel bent afgeweken, van Josia wordt getuigd dat hij niet afweek. En En hij gaat dan ook Jeruzalem in zijn 12e jaar van de regering, of in zijn 12e regeringsjaar, daar tellen we dan nog 8 jaar bij, dan is hij 20 jaar oud, begint hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de afgoderij. Lees met mij mee in vers 4. Men brak in zijn tegenwoordigheid de altaren des Baals af. De wierookaltaren die daarop stonden, hieven wij om. De gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden verbrijzelde en verpulverde hij. En het stof strooide hij op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen der priesters verbrandde hij op een altaar. Dit is trouwens de enige tekst in de hele schrift die spreekt over het verbranden van beenderen. En het is niet in een positieve zin. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Vers 6, ook in de steden van Manasse, Ephraim en Simeon en zelfs in die van Naftali, welke allerwegen in puin lagen, brak hij de altaren en de gewijde palen af en sloeg hij de gesneden beelden tot gruis. Al de wierookaltaren in het gehele land van Israël hieven wij om en daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. Moet je denken dat jij daar als jonge kerel die beslissing neemt om in heel het land dat vol is van afgoderij en mensen wiens harten vastgehecht was aan die afgoderij, om daar een standpunt in te nemen, ik ga alles wegdoen wat aan de afgoden wordt gebracht. En hij doet dat in de tegenwoordigheid van allen. Dat vergt moed en dat vergt kracht. En Josia, hij deed het. En zo zie je ook dat doorheen de geschiedenis van Israël, dat Israël keer op keer terugkeerde naar afgoderij. En daar zit een belangrijke les voor ons in, als wij dat beeld zien van het Oude Testament. Afgoderij is gelijk onkruid. En als jij in je hof het onkruid niet gaat uitwieden en gaat bijhouden, wat gebeurt er dan? Gaat overwoekeren. Waarom is het zo belangrijk dat wij vandaag hier zitten en luisteren naar het woord van God? Dat wij luisteren en zien en proberen in te beelden het voorbeeld van Josia, opdat wij niet zouden afdrijven naar afgoderij. Opdat onze harten niet zouden gaan afwijken naar links en rechts. En als wij God niet kennen, opdat wij juist God zouden leren kennen. Opdat wij hem zouden leren liefhebben en leren vrezen. En Josia reinigt dus Israël van de afgoderij. En in vers 8 gebeurt er iets. Van 2 Kronieken hoofdstuk 34. In het 18e jaar zijn regering, toen hij bezig was, wat hadden we juist gelezen? Wanneer was hij begonnen? In het 12e jaar. Nu zijn we al in het 18e jaar van zijn regering. 6 jaar later was hij nog bezig het land en de tempel te reinigen. Zo vol was Israël van afgoderij. Zond hij Safan, de zoon van Asseljahu, en de stadsoverste Maaseja en de kanselier Joach, de zoon van Joachas, om het huis van de Heere zijn God te herstellen. Toen zij bij de hoge priester Chilkia gekomen waren, droegen zij het geld af dat in het huis Gods gebracht was. Want heel Israël, heel Jeruzalem, lezen wij in het volgende vers en in hetzelfde vers ook, had geld bijeengebracht voor het huis des Heren te herstellen. Maar moet je dat proberen in te beelden? Israël, dat vol is met afgoderij, wiens harten nog vastzitten aan die afgoderij, en toch ook geld geven om de tempel des Heren te herstellen. In vers 14 lezen wij dit. Toen zij het geld dat in het huis des Heren gebracht was, tevoorschijn haalde, vond de priester Chilkia het boek van de wet des Heren. De priester Chilkia deed wat? Hij vond het boek van de wet des Heren gegeven door Mozes.
En vers 15, en Chilkia nam het woord en zeide tot de schrijver Safan, ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. Waar was het wetboek naartoe? Hoe komt dat het wetboek des Heren weg was? Ze kenden het niet. Ze hadden het niet. Ze waren het woord van God kwijtgeraakt. En in het huis des Heren wordt het wetboek teruggevonden. En we zien dan ook dat in vers 18 dat Safan naar de koning gaat en zegt: de priester Chilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las de koning daarvoor of daaruit voor. Dus ze waren het boek kwijtgeraakt en daar wordt het boek teruggevonden. En aan Josia de koning wordt voorgelezen uit het boek. Maar laten we even een paar stappen terugnemen. Laten we eens gaan nadenken over welk boek hier gesproken wordt. En hoe het komt dat Israël een boek had. In Exodus 34, ik zal dat even aanhalen, lezen wij in vers 3 en 4. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heren op. Hoe weten wij vandaag wat er gebeurd is in de dagen van Israël? Hoe weten wij wat Mozes gezegd heeft en gedaan heeft? Want Mozes heeft die woorden opgeschreven. Als wij naar Deuteronomium hoofdstuk 6 gaan, we gaan hier niet naartoe, maar in vers 4 en 9 zien wij dat Mozes het volk gebiedt dat ouders hun kinderen moesten spreken over de dingen die God met Israël had gedaan. Dat zij hun de kinderen die dingen moesten gaan inprenten. Laten we eens naar Deuteronomium hoofdstuk 31 gaan. Deuteronomium hoofdstuk 31. Herinner u dat we over Mozes gesproken hebben en waarom Mozes het beloofde land niet mocht binnengaan, dat hij een opstandig hart had gehad. En ik heb toen ook gezegd, kijk maar naar de laatste verzen van hoofdstuk 32, waar Mozes einde staat beschreven. En hier zijn we daar iets voor op dat moment. Dat Israël op het punt staat om het beloofde land binnen te trekken. En kijk eens in vers 9 van hoofdstuk 31 van Deuteronomium. Toen Mozes deze wet opgeschreven had, gaf hij ze aan de priesters, zonen van Levi, die de ark van het verbond des Heren droegen, en aan al de oudsten van Israël. En Mozes gebood hun, na verloop van 7 jaar, op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding, namelijk het loofhuttefeest, wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht van de Heren uw God te verschijnen, op de plaats die hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen. Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling die in uw steden woont, opdat zij er naar horen. En wat was het doel daarvan? En de Heere uw God leren vrezen en al de woorden deze wet naastig onderhouden. En opdat hun kinderen, die er niet van weten, het horen en de Heere uw God leren vrezen. Al de tijd dat gij leeft in het land dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Als jullie vandaag tot hier zijn gekomen, en ik ken jullie harten niet, maar wat ook jullie motivatie is, het is goed dat wij hier zijn, en dat wij hier de woorden van God horen, en dat wij daardoor hem leren vrezen, en dat wij daardoor leren wie God is, dat wij hem gaan liefhebben, dat wij ook gaan doen wat God zegt. En hier zien we, Mozes schreef de wet op, en hij gebood ook om de 7 jaar, voor heel het volk om die wet voor te lezen. Als we heel even nog naar Jozua gaan, hoofdstuk 8. Jozua hoofdstuk 8. Daar zien we in vers 30, Jozua hoofdstuk 8, daar zien wij in vers 30 dit staan. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Zoals Mozes de knecht des Heere de Israëlieten geboden had, naar hetgeen geschreven stond in het boek der wet van Mozes. Een altaar van onbehouwen stenen, die men met geen ijzer bewerkt had. Zij brachten daarop brandoffers aan de Heere en slachten vredeoffers. En daar schreef hij op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, het welk hij opschreef ten aanschouwen der Israëlieten. Jozua maakte een kopie van de wet van Mozes. En zo heeft het volk kopieën gemaakt die doorheen de geschiedenis tot bij ons zijn geraakt, waardoor jij nu dit woord kunt vastnemen en kunt lezen en kunt zien wat Gods woord is. Jozua nam een kopie daarvan. Maar nu zijn we dus bij koning Jozia. En laten we nu even naar 2 Koningen 22 gaan, waar hetzelfde verhaal geschreven staat. 2 Koningen 22. Want beeld u in. Het boek van de wet des Heren is kwijtgeraakt in Israël. Ze kunnen er niet meer uit lezen. En wat doen zij? Ze vinden het boek in de tempel des Heren. Wie had ervoor gezorgd dat dat boek te vinden was? Toen heel Israël goddeloos was geworden. Toen heel Israël was afgeweken en het boek van de wet was kwijtgeraakt. Wie had ervoor gezorgd dat het woord van God bleef bestaan en niet verloren ging? Wel, wie denken wij, Raf? God had daarvoor gezorgd. God in zijn voorzienigheid had ervoor gezorgd dat zijn woord niet zou vergaan. En kijk eens in 2 Koningen hoofdstuk 22. Als koning Jozia wordt voorgelezen uit het boek dat was kwijtgeraakt, dat gevonden is, dan zegt hij in 2 Koningen 22 vers 13, gaat de Heere raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda over de woorden van dit gevonden boek. Want groot is de gramschap des Heren die over ons ontbrand is. Omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. Zelfs koning Jozia, die de Heren ging zoeken, die Israël, die alles reinigde van de afgoderij, toen hij hoorde wat er in het boek van de wet stond geschreven, besefte hij pas hoe ernstig de situatie was. Hij had Gods woord nodig om dat te begrijpen. En we zien dan ook dat hij naar de profetes Gulda gaat. En we zien dan in vers 16 dat de profetes deze woorden van de Heere spreekt. Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners. De gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft. Weet je hoe Jozia reageerde toen hij die woorden hoorde? Kijk eens in vers 11. Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, verscheurde hij zijn klederen. En ik hoop uit het diepste van mijn hart dat als jij Gods woord gehoord hebt, en misschien niet dat jij letterlijk je kleren hebt gescheurd, maar dat jij beseft hebt. Dat jij beseft hebt hoe een grote zondaar jij bent geweest. En hoe heilig die God is tegenover wie wij schuldig zijn. Want als wij niet, zoals Jozia, dat gevoel kennen, dat wij onze kleren scheuren, dat wij beseffen hoe zondig het is om afgoden na te lopen, dan vrees ik voor onze ziel. Maar God zei in vers 17, omdat zij mij verlaten hebben en offers ontstoken hebben voor andere goden, ten einde mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden zonder geblust te worden. Maar tot de koning van Juda, die u zond om de Heere te raadplegen, tot hem zult gij al dus zeggen: zo zegt de Heere, de God van Israël, wat de woorden betreft die gij gehoord hebt, omdat uw hart, kijk wat voor een hart Josia had, omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des Heren, toen gij hoorde wat ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook ik gehoord. God hoorde het. God zag het. God wist dat Josia, die hem zocht, die hem wilde dienen, hoe groot zijn verdriet was toen hij zijn kleren scheurde en toen hij weende. Zo heb ook ik gehoord, luidt het woord des Heren. En kijk wat God zegt in vers 20. Daarom zie, ik zal u tot uw vaderen vergaderen. Gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden en uw ogen zullen niets van het onheil zien dat ik over deze plaats breng. We zien dan ook in hoofdstuk 23 dat de koning een boodschap uitzendt. Hij roept al de oudsten van Juda en Jeruzalem tot bij hem. En wat doet hij? Wat hadden we in het begin gezegd? Iemand die niet afwijkt naar links of rechts, dat vergt iemand die moedig is. Iemand die krachtig is. De koning in vers 2 ging naar het huis des Heren en met hem al de mannen van Juda en al de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten, het gehele volk van klein tot groot. En hij laste hun er aanhoren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Leer hiervan dat goddeloosheid Gods woord niet zal kunnen doen verdwijnen. En als er mensen zijn die een hart hebben zoals Josia, die moeten opstaan en die moeten spreken en die moeten woorden van God verkondigen, ook al is een heel volk goddeloos. En kijk hoe groot zijn invloed was in vers 3. Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Heren zou volgen en van ganser harte en ganser zielen zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van dit verbond, die in dit boek geschreven waren, zou gestand doen. En het gehele volk trad tot het verbond toe. Na Josia's dood zien we dat er nog drie koningen, er zijn er nog meerdere geweest, maar als je dat leest in hoofdstuk, als ik me niet vergis, hoofdstuk 23, ja, daar zien we dat na zijn dood wordt Joachas koning van Juda. Maar Joachas was iemand die kwaad deed in de ogen des Heren. Daarna wordt Joachim met een M koning van Juda. En ook van hem wordt gezegd in vers 37, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Na hem wordt Joachim met een N koning. En ook van deze wordt gezegd in hoofdstuk 24 van vers 9 van hoofdstuk 24, en hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ga eens heel even met mij terug naar 2 Kronieken, hoofdstuk 36. Daar wil ik nog een punt maken. 2 Kronieken, hoofdstuk 36. In vers 24 zien we, en het voorgaande ook, dat er een oorlog is. Dat Josia wordt getroffen, dodelijk wordt getroffen. Hij wordt teruggebracht naar Jeruzalem en toen stierf hij. En heel Juda en Jeruzalem bedreef rouw over Josia. In vers 25. En Jeremia zong een klaagzang op Josia. En al de zangers en zangeressen gewaagden van Josia in hun klaagzangen tot heden toe. Zij maakte hiervan een vaste gewoonte in Israël. Zie, zij zijn geschreven in de klaagzangen. Kennen wij het boek Klaagliederen? Wel, ze kenden het in die tijd ook. Het overige, vers 26, van de geschiedenis van Josia, zijn vrome daden, in overeenstemming met hetgeen in de wet des Heren geschreven staat, zijn geschiedenis uit vroeger en later tijd, zie, deze zijn beschreven in het boek der koningen van Israël en van Juda. Kennen wij het boek van de koningen? We hebben er juist uit gelezen. Maar dat was één ding wat mij opviel. En nu ben ik het even aan het zoeken. En ik ga dat even lezen in 2 Koningen hoofdstuk 23. In vers 25 wordt dit over hem gezegd. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere bekeerde. Met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht. Naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Josia was een bijzonder man. Josia was een man die God zocht. Josia was een man die God vond. Die het woord van God vond. Waardoor hij ook ten volle besefte hoe groot de schuld van Israël was. Josia was een man die het volk terug liet keren naar God en naar zijn woord. Maar helaas, zijn zonen en de rest van de koningen geven een slecht voorbeeld die na hem gekomen zijn. We hebben er juist 3 van gezien. Nu, wat leren wij hieruit? Wat leren wij uit het leven van Josia? God heeft een welgevallen aan die mensen die hun hart erop zetten om zijn woord te onderzoeken en om wat ze vinden, om dat ook in toepassing te brengen. Als wij een gebrek aan kennis hebben, dan hebben wij een onaanvaardbare aanbidding voor God. In 2 Timotheus, laten we daar even naartoe gaan, lezen wij dit. 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Zegt Paulus dit tegen Timotheus. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan. Gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. De Bijbel is kwijtgeraakt in onze maatschappij. De Bijbel is misschien niet, zoals in Josia's dagen, fysiek kwijtgeraakt, maar die is wel verdwenen uit de harten van de mensen. En wij moeten het woord van God terugvinden. In onze verlangens dat wij God willen dienen, willen zoeken. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de gemeente. Ook in onze gezinnen. Overal. Opdat wij zouden gaan onderzoeken wat God welgevallig is. En opdat wij, net zoals Josia, de belofte zouden krijgen. Dat wij heen kunnen gaan in vrede. Dat God ons mag besparen van zijn toorn, zoals hij dat deed bij Josia. Josia was iemand die op zeer jonge leeftijd de Heere zocht. En toen hij het woord van God had gevonden, liet hij het toe dat dat woord hem zou veranderen. Liet hij het toe dat wat God zei dat waar was, dat aanvaarde hij en daar leefde hij naar en daar handelde hij naar. En daardoor was hij ook een goede invloed voor anderen. En dat geeft ons ook de grote belofte. En dat is voor mij een enorme vertroosting geweest. Als ik de laatste weken wat dieper ben bezig geweest met nadenken en studeren over hoe de Bijbel tot bij ons is gekomen. Hoe het woord van God vandaag de dag tot bij ons is gekomen. Dat als God zegt, mijn woord zal altijd bestaan. En zal altijd blijven bestaan. Dat dat een belofte is waar wij aan kunnen vasthouden. Ook al leven naties en leeft de hele naties en de hele wereld in zonde. God geeft de belofte dat zijn woord nimmer zal vergaan. Maar hij vraagt ook iets van ons. Dat wij dezelfde hartsgesteldheid hebben als Josia. Dat wij doen zoals Jezus ons gebiedt. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wij moeten op zoek gaan naar God. Wij moeten hem willen zoeken, willen vinden. Laten we besluiten in 1 Petrus, hoofdstuk 1, als laatste vers. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 22 tot en met 25. 1 Petrus, hoofdstuk 1, 22 tot 25. Nu gij uw zielen, door gehoorzaamheid aan de waarheid, gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig, dat is blijvend lief. Als wedergeborene, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Het woord van God is levend en het woord van God is blijvend. En kijk wat Petrus dan aanhaalt. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem. In het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Laten wij net als Josia, toen hij het volk bij zich riep. Toen hij iedereen van klein tot groot tot zich riep en voorlas uit het woord van God. Laten wij onze belofte hernieuwen. Laten wij het verbond dat wij met God hebben gesloten vernieuwen. Laten wij daarin bevestigd worden. Dat wij willen doen zoals de Heere welgevallig is. Dat wij bedachtzaam mogen zijn voor afgoderij. En afgoderij is misschien niet helemaal meer hetzelfde. In onze maatschappij, zoals dat was wat we gelezen hebben in Israël. Wij hebben andere afgoden. Die een andere verschijning hebben. Ik denk aan de mammon. Ik denk aan de hebzucht. Ik denk aan de zoveel dingen die onze maatschappij naar voren gooit. Naar voren brengt. Laten wij ons verbond vernieuwen. Laten wij lezen in het boek. En als wij dat niet doen, laat dat dan ook een blijk zijn van hoe het met ons hart is gesteld. Laat dat ook een getuigenis zijn van hoe wij geloven. Tot hier. Amen.